Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik heb in een eerdere tijdshow heb ik al een keer gesproken over die woorden toet en gras. Herinnert u zich, alles is genade? Dit gaat er voor een groot stuk ook over, maar met voorbeelden. Voorbeelden van mensen die ik gekend heb, ook persoonlijk, in Japan en elders. En dat zijn hele ontroerende getuigenissen. En het is zo hoopgevend dat hoe donker het ook is en hoe diep je ook, laat ik in deze teksten dan, mensen soms ervaren wat in de boeddhistische taal heet de diepte van de Ichantiki. Ik weet niet of u dan de term kent. Ichantiki is in het boeddhisme degene die bij elke reïncarnatie, dat is nou eenmaal de filosofie daar, steeds dieper vallen. En daar wordt gezegd, juist voor hen heeft Kuan Yin die gelofte van voor alle eeuwen afgelegd. Of Amida Buddha, of Kuan Yin, of hoe u het ook noemt. Hè. Dat is zo indrukwekkend, juist voor hen. En daarom is het zo zeker dat iedereen gered wordt. En daar is zelfs een mooie uitdrukking voor, een beetje humoristisch, van Shinran. Die heb ik ook wel eens verteld. Hij zegt, als de goede mensen al gered worden door hun deugdzaamheid. Hè, en brave mensen zo. Hoeveel te meer kunnen de mislukte mensen niet zeker zijn? Want het is uitgerekend voor hem dat Kuan Yin die gelofte van voor alle eeuwen of Amida hebben uitgedrukt. Dat is zo hoopvol. Dat is Shinran die dat zegt. Dat is, laat ik het maar zeggen, ik heb dat ook moeten ontdekken. Ik heb heel weinig vertrouwen gehad toen ik jong was. Ook in mezelf, maar überhaupt in het bestaan. Ik ben opgevoed met een streng beeld van de hel. En toch heb ik dat mogen ontdekken. Je kunt er niet uitvallen. Je kunt er niet uitvallen. Dat heb ik vaak genoemd. Maar ik heb een paar voorbeelden. Die maken het levend. Voorbeelden van mensen dus die ik gekend heb. En niet allemaal. En die zal ik dadelijk noemen. Maar eerst iets wat voor mij heel belangrijk is geweest. Ik heb een keer, toen ik nog in Leuven aan de universiteit was, heb ik een sabbatical aangevraagd. Ik zit een paar maanden dat je eruit mag, een half jaar. En ik ben naar San Francisco gegaan en naar een zenklooster. Ik ben onder andere in een Koreaans zenklooster geweest. En in San Francisco, in Page Street, van het klooster van Shinryu Suzuki. Van Zen Mind, Beginner's Mind, dat kent u, hè? Dat was heel bijzonder. Dat was echt fijn. En ik weet wel, toen ik in San Francisco was echt, toen dat met het buitengewone verlof, toen ik zo in een impasse zat, heb ik een poster gezien. Misschien heb ik het al eens verteld. Een poster van een grote regenboog en een getekende afbeelding van een Afro-Amerikaans meisje. En daar stond op, for colored girls, who considered suicide when the rainbow is enough. Hè? Voor gekleurde Afro-Amerikaanse meisjes die gedacht hebben aan zelfmoord plegen. Als blijkt dat de regenboog genoeg is om hoop te houden, om overeen te komen. Dat is iemand die dat zelf ook ondervonden heeft, die dat geschreven heeft. Haar eigenlijke naam was iets van Williams. Maar zij heeft een Afrikaanse naam genomen, Shoshana Sange. Ik weet niet of u dat iets zegt. Kent iemand dat? Shoshana Sange, ik kan het u aanraden om te lezen en dan schrijf ik het wel een keer op. Maar die poster heeft mij zo geholpen op dat moment. En vooral omdat ik toen ben gaan lezen wat ze schrijft. Zij zat zo ontzettend vast dat ze zei, ik heb gebeden, echt. En ik heb alleen maar leegte gevoeld, leegte gevoeld, niks. Opstand en leegte. En op het einde zegt ze, En toch, en ik zeg het even in het Engels, is tegen die jij, wie dat ook is, kijk maar. You are the answer of my prayers. But you are not at all what I prayed for all my life. Maar dat is, Dat is denk ik vaak zo, hè? Jij bent het antwoord op mijn gebeden. Jij bent de redding, maar het komt uit een totaal andere hoek dan alles waar ik op hoopte, wat ik verwachtte. En dan blijkt dat juist dat haar bevrijding is. En dat haar dankbaarheid oproept. Goddank niet wat ik zo graag gewild heb. Het is anders geworden. Het is anders. Hè? Dus net zo goed als dat ik, heb ik ook wel eens verteld, dat verhaal nooit heb vergeten van die monniken in het middeleeuwse klooster. Die hadden afgesproken, wat is er nou na de dood? Allerlei speculaties. En dan zei ze, weet je wat, we vragen het aan die ouwe. Die gaat toch binnenkort weg. En vroegen ze aan hem, wil jij als je daar bent iets zeggen? Ja, oké. Kent u het verhaal?
Nee?
Oh, en afijn, hij belooft het, hij gaat dood. En ze zitten te wachten, er gebeurt niks. Er gaat een week voorbij, maand voorbij, een jaar voorbij. En dan is het eindelijk weer eens de adventstijd. Dan komen ze zo, we hebben een hoop opgegeven. En dan komen ze daar in die kerk binnen, in de kloosterkapel. En daar staat hij. Dan staat hij zo in de koorbanken. Hé, je bent toch teruggekomen. Hij knikt, ja. En jij weet hoe het daar is. Een hele grote glimlach. Ja. En je kunt het ons ook vertellen. Zeg het dan. En dan begint hij al te vervagen zo. En dan zeggen ze, schreeuw het dan. En dan horen ze nog net dat hij roept, totaliter aliter. Het is totaal anders. Maar hij zegt het met zo'n glimlach, dat is zo veelbelovend, totaliter aliter. Nou, deze getuigenissen gaan daar ook over. Die gaan over dat alles genade is. Het gaat over andere thema's ook, over schuld en vergeving. En hele extreme situaties van schuld. De persoon waar het hier om gaat, dat zal ik dadelijk wel vertellen. En vooral ook het beeld van Prajnaparamita. Niet dat het Prajnaparamita genoemd wordt, maar het is die vrouwelijke gestalte van compassie, grenzeloos, die er toch opduikt. En vooral opnieuw geboren kunnen worden. Iemand die letterlijk dat niet meer hoopt, niet meer ziet, is echt een wanhoopskreet van een schrijver. En ik moet zeggen, ik heb die schrijver nooit ontmoet, maar wij hadden een gemeenschappelijke vriend. En met die vriend heb ik heel veel gepraat. Heel veel. En nog recentelijk nog wel contact mee gehad. Die kende hem. En het is een Japanse schrijver, Endo. Ik weet niet of u hem kent. Endo. Ik kan het aanraden. Hij heeft een boek geschreven, Stilte. Over dat je niks voelt, niks hoort. Uit de tijd van de vervolgingen van de katholieken ook in Japan. En de martelingen. En dat je toch overeind kunt blijven als door een wonder. Daar zal ik dus iets van vertellen. En dan vooral nog over dat opnieuw geboren worden. Want hij gebruikt woorden, letterlijk, deze Japanse schrijver, die wij citeren in een sutra. Ontwaken, ontwaken, dit is ontwaken. Hij kent die term ook, hij kent dat gebed ook. Maar nu over hem, Shoshoku Endo. Het boek heet Het Schandaal. Het is in het Nederlands vertaald. Het kost 14,75. Ik kan het aanraden, ja. Het boek heeft op mij een hele grote indruk gemaakt. Ook andere boeken van hem over stilte en zo. Maar Het Schandaal gaat over hemzelf. Het is een bekentenis. Het is iets wat hij ontdekt. En wat hij precies ontdekt, dat wordt niet duidelijk. Kent iemand het boek, Het Schandaal? Ja? Ah ja. Vond je het ook zo aangrijpend?
Ja, maar wel heel mannelijk.
Hè?
Wel heel mannelijk perspectief.
Ja, ik ben zo doof als een kwartel.
Heel mannelijk. Mannelijk.
Wat?
Het was heel mannelijk, het boek.
Heel?
Mannelijk.
Mannelijk.
Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Dat heb ik ook gezien. Dat is zo. Dat is hem ook kwalijk genomen. Dat is zo. Hij heeft er zelf iets van ingezien. Daar schrijft hij ook over. Dat zal ik laten zien. Maar het is waar. Het is een macho. En dat is, dat is een minpunt, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. Nou, ik weet wel, ik had wel eens over die Koreaanse meester gepraat. En die zei tegen mensen, jij hebt zo'n karma. Jij hebt zo'n karma. Jij hebt, zei hij tegen iemand, jij hebt verkeerde vrouwenkarma. Jij hebt dit karma. En tegen mij zei hij, you have a woman karma. You have De ziel van een vrouw. Ik heb dat altijd ontroerend gevonden. En mijn pleegmoeder zei dat ook. Dus heb ik het een beetje goed gemaakt? Oké. Okay. Ja. Nou, over dat boek, hè. Alles Endo dat ontdekte in zichzelf, waarover hij heel erg geschokt is, wat in hem leeft en wat hij bijna niet kan aanvaarden, leeft zoiets donkers in mij. En het is juist zo'n extreem voorbeeld, omdat de genade nog extremer is, nog groter en omsluit. Maar ik zal hem aan het woord laten. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij was radeloos, wanhopig. Hij wilde vluchten van zichzelf, maar hij wist niet hoe. Hij wist niet hoe hij deze chaos moest ordenen. Het was iets pikzwarts in hem, dat hij tot nu toe in geen enkel boek had beschreven. Daarvan ontdekte hij dat het in hem leefde. Niet alleen in zijn hoofd, in zijn hart. Dat pikzwarte iets sluimerde. Meestal. Gelukkig. Maar soms ontwaakte het onder bepaalde voorwaarden. Plotseling. En begon het te roeren. En hij begon te schreeuwen als hij dat ontdekte. Ja, als dat tot hem doordrong, begon hij als een krankzinnige te brullen. En schreeuwde naar de hemel. Zonder te weten naar wie. Heb medelijden. Heb medelijden met mij. Heb medelijden met een mens die zijn verstand kwijtraakt. Dit is verschrikkelijk. Waarom leef ik? Waarom leeft een mens zoals ik, die zulke vreselijke dingen kent? Waarom heb gij de mens zo gemaakt met deze mogelijkheden? Gij die het weten komt. En dan, op een verder ogenblik, komt dan dat moment van de genade. Precies zoals hij is, als hij dan loopt in de nacht een keer, dan ontdekt hij ziet iemand voor hem uit. Hij ziet iemand in het donker en hij ziet dat die persoon in dat licht omgeven is. Later ziet hij dat hij dat zelf is. Hij ziet een beeld van zichzelf. Hè? Een licht dat om die vreemde persoon heen was. Steeds lichter en hoopvoller en hem tenslotte helemaal omhulde. En toen ontdekte hij dat licht omvatte hem. Hij was het zelf. Het was een licht vervuld van moederlijke zachtheid, dat prachtige, van moederlijke zachtheid, vol liefde, vol grenzeloos mededogen. Het licht nam langzaam in sterkte toe en begon Siguro, dat is zijn naam, erin te wikkelen, tot het een totaal ontvatte. Een grenzeloze genade die alles en iedereen redding kon brengen. En toen vertelt hij, het is een droom die hij heeft. En dan wordt hij beschrijft het alsof het een droom is waaruit hij wakker wordt. En dan hoort hij de stem van zijn vrouw. En hij hoort in de stem van zijn vrouw de oproep van Kuan Yin. Hij hoort letterlijk de woorden in zijn droom. Word wakker. Word eindelijk wakker. Ja? Daar was het. De stem van zijn vrouw. Haar stem klonk vreemd. Ongewoon dringend. Zo'n felheid had hij bij haar nooit eerder gehoord. Ze riep naar hem, ze schreeuwde naar hem, je wordt nu geboren, je wordt nu uitgedreven naar de echte wereld buiten. Word wakker, ga naar de uitgang. Hij hoorde zijn vrouw schreeuwen, steeds harder, ga naar de uitgang, kom naar buiten. En met die schreeuw werd hij wakker. De droom heeft hij nooit vergeten. De droom bleef levend in zijn herinnering en veranderde hem. Het werd een metanoia, om een keer. Hè. Het gevoel van razende, worstelende paniek herleefde aanvankelijk. Tot hij daarna ontdekte dat hij het licht kon zien. Dat hij door de baarmoedermond naar buiten kon kijken. En naar buiten kon breken. Want dat was het. Hij stond op het punt om opnieuw geboren te worden. Geboren, eindelijk, tot het echte, grote, mysterievolle, levende leven. En dan nogmaals, ja, opnieuw geboren. Ja, en daar heb ik dan maar bij geschreven. Wij mogen die stem van zijn vrouw, zoals hij dat vertelt, ook vertalen als de stem van Kuan Yin of van Prajnaparamita of hoe u dat maar wil. Die roep is er altijd. Dat horen we door. Van hoe ver die roep ook mag komen, zij luistert. Maar niet alleen ze luistert, zij roept ook om thuis te komen. Dat is één ding. Het tweede stuk heb ik misschien al eens genoemd, maar ik lees het regelmatig. En het blijft voor mij ook een van de mooiste getuigenissen over genade. Het is van Clarice Lispector. Herinnert iemand zich daar iets van? Ja. Verder niemand? Dat komt goed uit, dan is het toch misschien de meeste nieuw. Clarice Lispector is een Oekraïense schrijfster. En er is ook een film van, u kunt op Google dat nakijken. Ze spreekt ook met zo'n culturale Koreaanse tong, Koreaanse, Oekraïense tongval. Maar ze woont in Zuid-Amerika. En zij heeft ook geschreven over zo'n ommekeer. Van niks voelen. Of alles dood is. Of je niet meer kunt geloven. En nog erger, of je bijna niet meer wil geloven. En daar probeert ze dan iets over te schrijven, hoe bij haar dat roepen en die ommekeer zich voltrok. De profundis. Dat is een psalm, hè? Uit de diepte roep ik. Uit de diepte roep ik ook weer, hè? De profundis. Uit de diepte roep ik. Maar waarom kan ik geen woorden vinden voor wat ik wil zeggen? Ik ben bereid in mijn hart, al voel ik niks. Ik sluit mijn ogen. De profundis. Ik wacht op jou, maar ik weet niet eens wie je bent. Maar kom naar mij toe. Kom, als bloesem voor mijn hart. Ik heb het gevoel dat ik niets ben. Ik ben wanhopig. Ik ben opgesloten achter een donkere muur. Kom naar mij toe. Jij bent mijn leven, maar ik weet niet wat het leven is. En ik weet niet wie jij bent. Mijn leven is zo duister als een nacht zonder sterren. Waarom ben ik van jou gescheiden? Kom naar mij toe. Ik ben niets. Ik ben nog minder dan stof. Elke dag, elke nacht wacht ik en bid ik op jou, maar ik ken je niet. En toch, help me, onbekende jij. Het leven ontglipt me en ik weet niet wat ik moet doen. Help me. Kom mij te hulp. Ik voel me totaal machteloos. Ik ben bang dat ik niet eens die kleine stap kan zetten die mijn ziel en mijn lichaam misschien kunnen terugbrengen in het hart van mijn bestaan. Terwijl ik toch zo, met heel mijn wezen, naar adem, naar levensadem snak. Ik zie alleen maar mijn eigen ontreddering. Minuut na minuut. Ik ben totaal alleen. Ik ben klein en verloren. Waarom ontferm jij je niet over mij? Geef me waar ik de hoogste nood aan heb. Geef me waar ik naar verlang met mijn hele wezen. Al weet ik zelf niet eens waarnaar ik verlang en wat het zou moeten zijn. Mijn verlatenheid is als een diepe put. Kom, kom naar mij toe in mijn ongeluk. Mijn ongeluk dat ik voortdurend ervaar. Ik zou willen oplossen in tranen. Uit de diepte roep ik om jou, maar ik krijg geen antwoord. Mijn wanhoop is droog als zand in de woestijn. Mijn ontzetting verstikt me. Ik ben niets. Uit de diepte roep ik om jou. Uit de diepte roep en schreef ik om jou. Uit de diepte roep ik om jou. En vanuit de diepte kwam plotseling en totaal onverwacht de uiteindelijke overgave. En de genade. En de bevrijding. Vanuit de diepte rees een antwoord op. Ja, werkelijk als een antwoord, maar zonder woorden. Het was alsof er innerlijk een vlam oplichtte, diep in me, al weet ik niet waar in me, helder en zuiver. En uit de duistere diepte van waaruit ik schreeuwde, rees ook het leven opnieuw op. Eerst nog even heel vaag, zonder vorm, miserabel, met de moed der wanhoop bijna. Een snikken diep van binnenuit brak naar buiten in mij. En daarna een intense vreugde die ik niet begreep en die bijna ondraaglijk was. Iets als een wervelwind. Maar er was vooral iets als een innerlijk bewegen vanuit de grond van mijn wezen. Een trilling die alsmaar helderder werd en alsmaar sterker als het leven zelf dat zich een weg naar buiten baande als levensadem, als genade, als redding. En ik wist en ik begreep plotseling, ja, plotseling, hè, dat is een term uit de Zen, hè? Sudden enlightenment, plotselinge verlichting. De Oosterse kerken kenden dat ook, die innerlijke ommekeer in het Grieks. Zijn er mensen die Grieks spreken? Nee? Nee, ik ook niet hoor. Ik heb het vroeger gelezen, ik ken een aantal termen nog. En ik weet nog wel wat... ik weet nog wat in de bussen altijd stond in Athene. Mie spieven te kaart, dat is Gies. Niet op de grond spuwen. Ja, dat doet. Maar het heet ex arpne egregosis. De Oosterse kerk kent dat begrip verlichting. En het mooie is dat de orthodoxe patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, die heel erg met de dialoog verbonden is, ook met de dialoog met het boeddhisme, op een prachtige open manier, hè, dat hij daarover schrijft. Hij zegt letterlijk wat wij in onze orthodoxe geloof noemen, ex arpne egregosis, plotseling ontwaken, dat ligt zo dicht bij wat in het boeddhisme is. En zei hij, en dat is, laat dat een teken zijn dat de genade overal werkt, niet alleen in onze eigen religie, overal en grenzeloos. En dan gaat hij nog even verder. Ja. En plotseling begreep ik, alleen dan, als ik dit toelaat, zal ik eindelijk leven. Leven. Maar dan wel als iets dat enkel ervaren kan worden, maar nooit, goddank nooit, begrepen. He, nooit begrepen. Alleen ervaren. Als je erover gaat praten, is het al dood. Dus eigenlijk zou ik mijn mond moeten houden. Maar dat hoort niet bij mijn aard. Ja? En daarom eindig ik ook maar wat ik hier opgeschreven heb. Wij gaan nu de stilte in. Dank u wel.